Wij gaan een gedeelte met elkaar lezen en dat ben ik gewend de laatste jaren om niet zelf teksten te lezen, maar iemand te vragen die dat doet. Dat is een bediening die in de eerste gemeente aanwezig was, niet zozeer in het Jodendom als wel in Griekenland, waar niet iedereen kon lezen, maar er was dan al altijd iemand die kon dat wel en die heette dan heel officieel de lector, de lezer. En dat is een heel goede gewoonte om die te herstellen, althans wat mij betreft. En vandaag hebben we Mirjam, dat is een dame en die heet dus vandaag Lectrix. Dankjewel dat jij de teksten wil lezen. Dat is Matteüs, hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 4. Maar voordat we dat gaan lezen wil ik even uw gevoeligheid testen. Dat heeft ogenschijnlijk niets met de Bijbeltekst van vanmorgen te maken, maar let op. Ik loop met mijn vrouw, Joke, die nu heel vriendelijk en bemoedigend glimlacht. Dankjewel, schat. Loop ik ergens en ik zeg, Joke, een boom. Dan zegt ze, ja, dat zie ik ook wel. En waarschijnlijk denkt ze nog, ach. Maar als ik zeg, Joke, de boom. Dan is ze gespitst. Want dan hoort ze een heel fijne nuance. Niet dat ik bomen kan onderscheiden van bergen, mensen, huizen enzovoort. Maar ze hoort iets van, Joop, de boom. En dan denkt ze terug van, oh ja, dat was die boom waaronder wij toen en toen. En de rest, dat vult u zelf maar in, u bekijkt het maar. Maar u begrijpt, er is een ontstellend verschil in het Nederlands tussen een en de. En heel veel mensen die fietsen daar gewoon dwars doorheen en die voelen dat niet. Ik wil u vragen om vanmorgen heel erg goed te luisteren. Mirjam, het is me een grote eer. Ga je gang.
Nadat hij nu van de berg was afgedaald, volgden hem vele scharen. En zie, een melaatse kwam tot hem en viel voor hem neder, zeggende, Here, indien gij wilt, kunt gij mij reinigen. En hij strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide, Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid. En Jezus zeide tot hem, Zie toe, dat gij het aan niemand zegt, maar ga heen, toon u aan de priester en offer de gave die Mozes heeft voorgeschreven, hun tot een getuigenis.
Ik heb vanmorgen bewust gekozen, niet zozeer voor Matteüs 8, de versen 1 tot en met 4, maar ook nog eens een keer voor een bepaalde Bijbelvertaling, namelijk de NBG. Als u nou de NBV gebruikt, dan zult u merken dat de verdeling van pericopen daar een andere is. De NBV, die laat vers 1, die jij gelezen hebt, laat die nog bij de bergrede horen. Dus die zet ergens anders een streep dan de NBG. En volgens mij doet de NBG het beter. Dus vandaar dat we vanmorgen praten over de NBG en we praten over die schitterende pericoop, de versen 1 tot en met 4. En ik ga het nog een keer vertellen. Jezus komt van de berg af en dan gebeurt er wat. En dat vooral van de berg afkomen en dan gebeurt er wat, dat is voor vanmorgen heel erg belangrijk. Dan is er trouwens nog iets, gewoon even een opmerking. En ik hoop dat u daar ook voor uzelf vragen over gaat stellen en dus op zoek gaan. Een mens die leeft zal vragen stellen. Een mens die leeft zal nooit zijn handen in zijn zak hebben en zeggen van ik weet allerlei dingen. Nee, een mens die leeft die vraagt en die zoekt. Nou, één ding is heel belangrijk. De teksten die Matteüs bij elkaar zet in de hoofdstukken 5, 6 en 7, die staan bekend bij ons als de bergreden. Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn, maar misschien heeft u daar verder nooit vragen over gesteld, dat die teksten in de andere evangeliën helemaal niet voorkomen als uitgesproken op één bepaalde gelegenheid vanaf een berg. Dat is niet aan de orde. Lucas verspreidt al die teksten door zijn evangelie heen en Marcus doet hetzelfde. Nee, Matteüs is degene die al die teksten situeert in een bepaalde tijd en op een bepaalde plek en die spreekt dus over Jezus ging de berg op en sprak. Dat is typisch voor Matteüs. En Matteüs die heeft daar een bepaalde reden voor. De Bijbel is geschiedenis. De Bijbel is feitelijkheid. De Bijbel is gebeurd, maar het is geen geschiedenisboek. Ik heb gisteren gezegd, een geschiedenisboek, 1600, slag bij Nieuwpoort. Niemand zal dan zeggen terwijl hij dat hoort, oh halleluja, nu ben ik gered voor tijd en eeuwigheid. Maar de Bijbel spreekt geschiedenis uit, maar die geschiedenis die krijgt betekenis door het feit dat de schrijver iets wil duidelijk maken over die eminente, unieke persoon die hij heeft ontmoet, en dat is Jezus. Het gaat hier over een schrijver, even heel snel, die zit in zijn tolhuisje. In Matteüs 9 vertelt hij dat over zichzelf en dan komt er iemand langs en dat is Jezus en die zegt tegen hem, onnavolgbaar, volg me. En die man die laat zijn geld en zijn positie en zijn situatie achter en die volgt Jezus. Laat alles achter, maar neemt één ding mee, namelijk zijn vermogen om waar te nemen en om te verwoorden en te schrijven. En dat vermogen, dat talent heeft hij gebruikt om op zijn wijze iets te vertellen over Jezus dat eigenlijk niet in woorden te vatten is. En toch doet hij het en we proberen vanmorgen daar op een klein maniertje, op een heel bescheiden wijze achter te komen. Ik wil jou vragen, Mirjam, om weer opnieuw te lezen. En nou, dat herhalen we nog wel een aantal keren. Zo vaak waarschijnlijk dat mensen, wanneer ze vannacht wakker worden, jouw stem nog horen. Ik wil u vragen om op een bepaalde manier te luisteren. Je gaat het weer lezen. Wilt u nu het volgende proberen te doen? Ik hoop tenminste dat u zich wil inspannen. Wilt u nou luisteren zodanig dat u als opdracht ervaart, ik luister en ik heb nu de opdracht als regisseur om het een en het ander in een toneelstuk op het podium te brengen. Achtergrond, voorgrond, wie zijn de mensen, wie spreekt, wie doet wat enzovoort. Dus u bent op dit ogenblik regisseur en u luistert op een bepaalde manier. Dank u wel. Ga je gang.
Nadat hij nu van de berg was afgedaald, volgden hem vele scharen. En zie, een melaatse kwam tot hem en viel voor hem neder, zeggende, Heere, indien gij wilt, kunt gij mij reinigen. En hij strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide, Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid. En Jezus zeide tot hem, Zie toe, dat gij het aan niemand zegt, maar ga heen. Toon nu aan de priester en offer de gave die Mozes heeft voorgeschreven hun tot een getuigenis.
Als het goed is, dan hebt u, en dat is wat oneerbiedig gezegd, maar ik hoop dat u mij dat even vergeeft. Er zijn vier wat men noemt elementen te onderscheiden. Dat is een berg op de achtergrond. Een dal op een podium wat donker, berg helder in het licht, een dal wat donker, schaduw. En daar is een man op de achtergrond en daarvan wordt verteld dat hij melaats is. En dan op de voorgrond twee andere eenheden, heel oneerbiedig gezegd, zeker als het gaat over Jezus, gevolgd door, omgeven door vierde element, de scharen. En dan merk je dat als dat verhaal doorgaat, dat dan twee personen op de voorgrond komen. Die komen hier, Jezus, en dan komt er iemand uit de schaduw, uit het dal, en die komt naar voren en dat is die melaatse man. Zo moet je het je ongeveer voorstellen als het op een toneel wordt gespeeld. Nou heb ik bij dat verwoorden op de achtergrond een berg, heb ik een heel belangrijke fout gemaakt. Want als u goed leest en goed geluisterd hebt, staat er helemaal niet een berg, maar er staat de berg. De berg. En dat is ontzettend belangrijk. Even een heel ander verhaal. Markus hoofdstuk 4, daar staat dat Jezus zei, laten we naar de overkant gaan. En dan gaan ze in het schip en dan staat er, de storm steekt op, maar Jezus ligt op het kussen te slapen. Dat is typisch Markus, weer zo'n ontzettend plezierig, gedetailleerd iets. Hij ligt op, niet op een kussen, nee, op het kussen te slapen. Dan vraag je natuurlijk af, het kussen, waarom het kussen? Is dat dan zo'n bekend kussen? Nou, je moet aannemen dat waar wij in Amsterdam een Bijbels museum hebben, dat men in die tijd, nadat Jezus naar de hemel was gegaan, dat schip er nog steeds was. En dat het kussen er ook nog steeds was. En dat kussen werd gekoesterd in de zin van, dat was het kussen waar Jezus op lag te slapen. En wij waren in grote paniek en we dachten bij onszelf, als we hem wakker maken, kan u ook niet roeien, kan u ook niet peddelen, kan u ook niet iets doen. En dan gaat hij notabene iets doen wat totaal onverwacht is. Daarom ben ik onder de indruk gekomen van wie Jezus is. Het kussen. Nou, de berg. Nou heeft Matthäus een heel merkwaardige bergologie. Als je in Matthäus via een concordantie gaat nakijken wanneer er over bergen wordt gesproken, dan is dat behoorlijk vaak. En daar kan je een heleboel van leren. Dat begint al in hoofdstuk 4, vers 8. Waar sprake is van de verzoeking in de woestijn. En dan staat er, en dat is een heel merkwaardige tekst. En daar kan je goed over nadenken. En daar kun je met elkaar over spreken hoe dat nou precies zit. Maar daar staat dat de Satan neemt Jezus mee naar een zeer hoge berg. En daar is de verleiding om zonder enig offer vanuit jezelf alleen maar te buigen voor de duivel en te zeggen, jij bent koning, jij bent heer. En dan zal hij je alle heerlijkheid en alle koninkrijken van de wereld geven. En Jezus die heeft dat geweigerd. Matthäus sluit ook met een berg. Maar dat is niet een berg, maar dat is de berg. Dat is heel merkwaardig. De berg. De berg. Dat lees je in Matthäus 28 vers 16. Jezus ontmoet de discipelen op de berg, denk erom niet de Olijfberg, in Galilea. Dat is op zichzelf al een heel belangrijke vraag. In Galilea? Ja, in Galilea, niet de Olijfberg. En daar gebeurt iets heel anders. Het begint met een berg, de duivel en Jezus' weigering. En het eindigt met een berg waarin Jezus daar staat als de opgestane Heer. En dan staat er, en zij aanbaden hem. En hij spreekt over ze uit, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En tussen Matthäus 4 en Matthäus 28 is wat gebeurd. Dat geweigerd en dat ontvangen van God. Daartussendoor vind je een heleboel bergen. Dan vind je bijvoorbeeld in Matthäus 5 vers 1 en Matthäus 8 vers 1 vind je het sprake over de berg. Jezus ging niet een, Jezus ging de berg op. En in Matthäus 8 vers 1, en Jezus ging de berg af. De, niet een, de. En je vindt iets dergelijks in Matthäus 14 en Matthäus 17. Heel veel verteld over bergen. Op bergen gebeurt het. Ik heb de indruk in Matthäus 14 dat Jezus gaat de berg op om te bidden. Jezus gaat de berg op. Om te bidden. Dat vertelt niet zozeer dat je nou moet gaan zoeken naar welke berg is dat nou geweest. Dat mag, hè? Als je dat wil, moet je dat gewoon doen. Maar je hebt het vermoeden dat als er staat, Jezus ging de berg op om te bidden, dat het niet zozeer gaat om de plek waar hij naar boven gaat om te bidden, maar dat het een gegeven is in zijn leven. Dat het een vaststaand feit is in zijn leven. Dat hij een berg heeft, dat hij de berg heeft om op te gaan om bij God te zijn. Dat is een bepaalde structuur in het leven van Jezus. Dat is een vertrouwd punt. Ook al zou hij thuis zijn in een kamer, dan gaat hij de berg op om te bidden. Maar nu hebben we het over Matthäus 8. Zou je nog zo vriendelijk willen zijn om vers 1 te lezen? En wil je dat heel langzaam doen, alsjeblieft? Dankjewel.
Nadat hij nu van de berg was afgedaald, Volgden hem vele scharen.
Ja, tot zover. Wil je het nog een keer lezen?
Nadat hij nu van de berg was afgedaald, volgden hem vele scharen.
Ja, de berg. U zult ongetwijfeld, althans enkele van u, in Israël zijn geweest. En ja hoor, ik weet zeker, dan zult u, als u een toertocht maakt, dan zult u ook komen op de berg van de zaligsprekingen. Dat is een toeristische trekpleister. Beslist de moeite waard. Ik kan het u van harte aanbevelen. Maar de grote vraag is natuurlijk, is dat nou de reden dat er staat de berg, de bekende berg, de toeristische trekpleister? Of is het iets anders? Waarom zegt Matthäus nou, hij ging de berg op en hij komt naar beneden. Hij gaat de berg af. Waarom zegt hij nou de? Zoiets als, nou ja, jongens, ik schrijf nu in het jaar ongeveer 75-80 en jullie weten allemaal wel dat het die berg is geweest. Is dat het of heeft hij een andere reden? En ik denk nou dat het een andere reden is. Nee. Die berg die Matthäus beschrijft waar Jezus heeft gesproken, die berg die heeft een betekenis zoals je dat in het Oude Testament tegenkomt. Waarbij in Exodus 19, ook zoiets heel merkwaardigs, en zij kwamen aan bij de berg. Niet een berg, nee, de berg. En dat slaat terug op Exodus 3, maar dat is nou even niet zo belangrijk. Maar daar in Exodus 19, waar het volk doorgetrokken is door de Rode Zee, uit Egypte, bevrijd, komt aan bij de berg Gods, Sinaï, Horeb. En daar gebeurt iets heel fundamenteels voor het volk van Israël, voor het volk van God. Mozes moet klimmen. Mozes gaat de berg op. God daalt neer. Er is een ontmoeting tussen Mozes en God en ze komen allebei van een andere kant. En ze ontmoeten elkaar op, niet een, maar op de berg. Dat is iets geestelijks, dat heeft betekenis. Zoveel betekenis dat ik aan u en vooral aan mezelf kan vragen, Bert, ken je de berg? Wanneer ben je daar voor het laatst geweest? Op die berg, en dat is fundamenteel voor Israël, op die berg was er één die sprak. Dat was God, de Heer, JHWH. Met het uitdrukkelijk bevel, denk erom Mozes, dat niemand anders de berg aanraakt, want het is dodelijk. En Mozes die ging de berg op als enige. Niet om als enige te blijven, want het volk mocht ook later. Alleen Gods aanwezigheid was zo geweldig en overweldigend, dat ze zeiden, Mozes ga jij maar. En dat gebeurt heel vaak. En dat gebeurt nog steeds bij de kerk van Jezus Christus, ga jij maar. En wij zonderen weer voorgangers, priesters, dominees enzovoort af, ga jij maar. En we verheffen ze tot een soort middelaar tussen God en mensen. En we willen graag dat ze lijken op Jezus, maar er is maar één Jezus. En de anderen zijn koningen en priesters, die allemaal mogen klimmen. Maar Israël weigerde. En dat heeft grote gevolgen gehad voor het verdere verloop binnen dat volk van Israël. Ik ga terug naar de berg van Exodus 19. Er is er één die spreekt en er is er één die luistert. God spreekt. Mozes luistert. Er is geen sprake van dat Mozes zegt, ja maar ik wil ook. Geen sprake van. God spreekt. Mozes luistert. En nu hier. En nu Matthäus 8. En nu het getuigenis van een man die heeft iemand ontmoet, Jezus van Nazareth. En die probeert het onzegbare te verwoorden. Wie heb ik ontmoet in Jezus? Wie is Jezus voor mij? Wat is de openbaring van God in Jezus Christus voor mij? En hij probeert het te vertellen op een zo sublieme, sublieme wijze. Hij vertelt hier dat de berg er was. En op die berg sprak iemand en de andere luisterde. Op de berg Horeb was er één die sprak. Dat was Yahweh, God, schepper van hemel en aarde. En het volk luisterde. Mozes luisterde. Maar hier gaan ze de berg op en er is er één die spreekt. Jezus. En de rest luistert. En u begrijpt, en je hoeft daar niet zo geweldig geestelijk en intelligent voor te zijn, wat dat betekent voor Matthäus. Hij probeert duidelijk te maken dat Jezus op de berg spreekt met het gezag van God als God. Er is heel veel te vertellen over die eerste hoofdstukken die Matthäus als het ware construeert. Om met woorden, maar vooral met beelden, met vulling duidelijk te maken. Ik heb een mens ontmoet, een waarachtig mens. Zo iemand heb ik nog nooit in mijn leven ontmoet. Een mens zonder dubbele bodem, zuiver als kristal. Een mens zoals God hem bedacht had in het paradijs. Dit is de waarachtige mens. Mens uit Israël. Maar deze mens heeft een dubbelheid die ik niet begrijp. Maar deze mens is niet alleen met goddelijk gezag bekleed. Maar hij is God. Op die berg, op de berg. Op de berg waar God en mens elkaar ontmoeten. In dubbele zin. Waar God, mens, in één verenigd is. Daar klinkt, gij hebt gehoord dat er gezegd is. Mag ik zeggen? Ik had niet zoveel dagen geleden, had ik een gesprek met enkele mensen. En dat ging over het Onze Vader en vergeef ons onze schulden. Dat een oud-testamentisch gebed is en dat een christen dat niet meer hoeft te bidden. Dat is niet erg. Ik ben blij dat mensen hun theologie aan mij duidelijk maken, want dan kan ik ze tenminste doodschieten. Ik heb liever dat ze ermee komen dan dat het woekert. En de ander die zei, onze Vader, ik vind het zo'n afstandelijk gebed. En u begrijpt misschien wel dat ik het daar vierkant mee oneens ben. De bergrede is de introductie van een totaal nieuwe verhouding tussen God en mens. In Jezus is iemand op aarde gekomen, en dat is nog nooit eerder voorgekomen in Israël, die op een manier Vader zei tegen God, zoals nooit iemand tevoren dat had gezegd. Als Jezus bad en de mensen die hoorden dat, dan waren ze onder de indruk van dat er uitsprak een relatie die uniek was voor Jezus ten opzichte van God. Israël wist dat het als volk de eerstgeboren zoon van God was. Dat God vader was van het volk. Maar hier kwam iets totaal nieuws aan de orde. Dit is een man die in relatie met God leeft als een zoon met een vader, als een vader met een zoon. Daarom kon Jezus bidden, Abba vader, mijn vader. Maar Jezus heeft dat geopend, mijn vader Abba, zodat wij in diezelfde positie zouden kunnen treden. Dus onze vader betekent dat we met vader God om mogen gaan zoals Jezus met zijn vader omgaat. En we bidden onze, niet alleen omdat Jezus dat bidt met ons, maar we bidden ook onze met elkaar, zodat we ons realiseren dat we wel, Henk, voor mij even een neutrale naam, als u Henk heet, dat heeft geen betekenis. Ja, tenzij God dat natuurlijk wil, maar daar blijf ik af. Hey Henk. We bidden samen onze Vader. Dat betekent we hebben één Vader. En dat is onze verbinding. Dat is onze eenheid. Goede. Dat is, man, dat is het Nieuwe Testament. Jezus spreekt woorden. Gij hebt gehoord dat er gezegd is. En die woorden die klinken over de berg in het dal. Ver weg in het dal, in de schaduw, staat een man. En we weten niet van die man. Is hij nou getrouwd of is hij niet getrouwd? Je kunt er van op aan, neem aan, hij is getrouwd. Hij heeft kinderen waarschijnlijk. En de zon schijnt, maar die heeft hij al jaren niet zien schijnen. Is hij alleen? Nou, neem dat maar aan. Is hij uitgestoten? Nou, neem dat maar aan. Want die woorden die hebben geklonken op de berg Sinaï, op de berg Horeb. Als je melaats bent, dan moet je roepen onrein, onrein. En je moet bedekken en je moet ver weg blijven van de scharen. Deze man was uitgestoten. Die woorden kende hij vanaf de berg. De berg. Maar nu op een berg, op de berg. Hoort hij vanaf de berg klinken. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, maar ik zeg u. Hij hoort het en voor het eerst van zijn leven hoort die woorden die geen scheiding brengen, maar die een brug slaan. Net zo als die man, weet je wel, in Johannes 9, die blind geborene, waarbij hij hoort, heel fluisterend, maar wie heeft gezondigd, rabbi, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Merkwaardige vraag. Wie heeft gezondigd? Deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is. Als hij gezondigd heeft, wanneer heeft hij nou gezondigd als hij blind geboren is? In de moederschoot. Ja, daar waren ook hele theorieën over. En die blind geboren, weet u wel, van Johannes 9, die had al zijn hand uit. Maar toen hij dit hoorde, wie heeft gezondigd? Toen deed hij zijn hand maar weg en hij boog zijn hoofd. Want daar komen ze weer met z'n allen, veroordeling. Dat had hij al zo vaak gehoord. Hij was al zo vaak in de hoek gezet. En dan hoort hij voor het eerst van zijn leven. Andere woorden, hij heeft het nog nooit gehoord. Geen van hen heeft gezondigd. In hem moet de heerlijkheid Gods openbaar worden. Dat had hij nog nooit gehoord. Dus die man die begint ineens zo te kijken. Ja, hij zag niks, maar hij zag wel het licht. Voor het eerst van zijn leven. Dat bedoelt Jezus met, ik ben het licht der wereld. Ook al ben je blind, je kunt het licht van Jezus zien. Ik kan het niet genoeg zeggen. En deze man die stond daar in het dal en die hoorde over die berg, door dat dal hoorde hij die woorden van Jezus schallen. En hij kende de veroordelende woorden, die kende hij. Oude verbond, wegwezen jij, bedekken. Hij hebt gehoord dat er gezegd is. Maar ik zeg u. Nou, ik weet wel dat in het Oude Testament gaat God weer omhoog. En Mozes komt naar beneden. En Mozes die komt naar beneden en diens gezicht straalt zo dat hij onbenaderbaar is. En op een gegeven moment is hij zo boos dat hij de stenen tafelen kapot gooit. Maar nu komt er iemand van de berg af. En Jezus daalde neer van de berg. Bereikbaar. Niet veroordelen. En het is heel merkwaardig, maar voor het eerst van zijn leven komt deze man in beweging. Niet weglopend, scheiding makend, ervarend. Maar die woorden van Jezus, gij hebt gehoord dat er gezegd is, maar ik zeg u. Die man die komt in beweging richting Jezus. En ik kan mij zo voorstellen, als ik probeer om in zijn positie te zijn, dat er toch tenminste drie hindernissen zijn die hij heeft moeten nemen. Het uitdrukkelijk bevel van de wet van Sinaï is dat als hij de scharen nadert, dat hij heel hard moet roepen, orein, orein! Maar hij had de woorden van Jezus gehoord. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, maar ik zeg u. Ander geluid. En hij naderde. En de scharen, die liet hij de scharen. En hij weigerde om te roepen. Wat een hindernis neem je dan, zeg. Kerel, wat ben jij een knappe kerel. Wat ben jij dapper, jongen, dat je die hindernis neemt. Je weigert om nog langer onrein, onrein te roepen. Hij heeft nog een ongelofelijke hobbel moeten nemen. Namelijk alles wat er ingehamerd is van kind af aan. Jij bent onrein. Jij bent dit en dat. Dat gaat zich vastzetten in je geweten. Wij kunnen dingen ervaren hebben in ons leven, in onze vroege jeugd. Maar die zetten zich vast. Die zetten zich vast in je geweten. Denk erom, u zult bij mij nooit kritische, lelijke opmerkingen horen maken over wat voor denominatie ook. Maar ik weet dat in sommige denominaties was fietsen op zondag nog vreselijk. Ik had vrienden. Ik zat in een wat vrijere kerk, maar ik had vrienden en die mochten niet fietsen op zondag. Die mochten wel op de fiets zitten. Dus we gingen wel fietsen, maar dan duwde ik ze. Ja, u lacht erom. Dat was zweet hoor. Maar denk erom, voor heel veel mensen die uit een bepaalde situatie komen, is de zondag, wanneer je wel die dingen gaat doen, nog steeds de dag van het moeilijke geweten. Deze man, je moet eens weten wat hij heeft moeten overwinnen om uit de schaduw, uit dat dal te komen, om naar Jezus te durven gaan. Zo staat het ook in 1 Johannes, als ons hart ons veroordeelt. Hoor goed, als ons hart ons veroordeelt, als we moeite hebben in ons geweten. Jongen, hey, let op, God is meerder dan je hart. En die heeft weet van alle dingen. Een mens kan in een proces met God gaan komen, waarin dat geweten volkomen gezuiverd wordt van elk besef van kwaad, door het bloed van Jezus. Derde hobbel. Nou, laat maar gewoon eerlijk zeggen. Die hobbel, die was Jezus voor hem. Zou hij waarmaken wat hij gezegd heeft? Zou het een zoveelste teleurstelling zijn? Heb ik het goed gehoord? Heb ik het goed geïnterpreteerd? En hij komt eraan en denk erom, Oud Testament is gezien, laat hij een spoor van onreinheid achter. Al die mensen waar hij langs is gegaan op een aantal meters afstand, moeten allemaal naar Jeruzalem om zich weer te laten reinigen met een zondoffer. Nou, als je meent dat je dat moet doen, doe dat. Maar hij had iets gehoord. Zou jij nou nog een keer willen lezen? Want dan komt hij tot Jezus, hè? Hey Mirjam, nou komt hij. Dat heb ik je niet willen vertellen voor de dienst, want dacht ik, nou, dan zal je wel weigeren om te lezen. Het is ook bijna tijd hoor, dus dit is de climax. Mirjam, zou jij nou het volgende willen doen? Nou komt die Melaatse, die komt tot Jezus. En die zegt dan iets tegen hem. Dan zegt hij, Heere, nou ga ik niet verder invullen, jij weet dat, jij hebt de Bijbel voor je. Zou jij nou een poging willen doen? Gewoon hier voor het front der troepen. Fijn hè, dat we deelgenoten zijn van elkaar. Ik vind trouwens dat jij het makkelijker hebt, want jij zit tenminste, jij ziet ze niet. Ik wel. Zou jij willen proberen om de intonatie zo te maken, zo die woorden klemtoon willen geven, zo dat het jouw gevoelens uitdrukt van wat jij denkt dat die Melaatse zegt in zijn wanhoop om de hoop die hij ziet in Christus te omarmen. Zou jij dat willen proberen? Ik geef je 3 gelegenheden. Hey, hoor nou Mirjam, even wat anders. Als ik nou ooit nog een keer uitgenodigd word, hè, mag ik jou dan toch weer vragen om lectrix te zijn?
Ja hoor, dat mag.
Dankjewel.
Nadat hij nu van de berg was afgedaald, volgden hem vele scharen. En zie, een Melaatse kwam tot hem en viel voor hem neder, zeggende, Heere, indien gij wilt, kunt gij mij reinigen?
Ja, mooi. Weet nog een keertje. Wil je proberen om wat andere klemtoon te leggen? De klemtoon? Ga je gang. Probeer het nog eens. Trek je er niks van aan, niemand is er, alleen jij.
Ja hoor. En zie, een Melaatse kwam tot hem en viel hem neder en zeggende, Heere, indien gij wilt, kunt gij mij reinigen?
Weet je hoe je het zei namelijk? Je zei het met een klein vraagtekentje erachter. Dit is mooi, dankjewel. Je bent geslaagd. Na 2 keer al. Zijn hele hebben en houden. En hij had nog maar heel weinig. Zijn hele hebben en houden. En het was hem allemaal ontnomen. Wat heeft deze kerels met waaroms gezeten? Waarom overkomt mij dat? En hij heeft antwoord gekregen. Neem dat maar van me aan. Want er zijn altijd mensen die niet meer laat zijn, maar die weten wel waarom jij het wel bent. En voor het eerst van zijn leven hoorde hij woorden van hoop. En hij ging naar Jezus toe en hij legt in die woorden, Heer, indien gij wilt, kunt gij mij reinigen. Je kunt met je woorden ten opzichte van God, kan je als het ware God omarmen. Dat doet hij. Hij valt voor Jezus neer. En dan gebeurt er iets wat ongekend is. Je leest het gewoon even omdat je haast hebt en het valt je niet op. Maar het is ongekend wat Jezus hier doet. Wat Jezus daar deed, dat mag helemaal niet, man. Dat mag helemaal niet, joh. Jezus had achteruit moeten deinzen. Maar aanraken, dat mag helemaal niet. Je mag pas iemand aanraken als hij rein is en als hij bij de priester is geweest. En als blijkt dat, dan mag je iemand aanraken, maar nu niet. Maar Jezus raakt hem aan. Mensen, Jezus raakt hem aan. Jezus raakt hem aan. Maar ik wou gewoon iets tegen u zeggen. En denk om, dat is natuurlijk altijd is het zo. Benadruk je links, dan zal er altijd iemand zijn, ja, maar er is ook nog een rechterkant. Ik weet dat ook. Maar het is goed om op een gegeven ogenblik, links is eventjes, voor u links dan, om dat te benadrukken. Merkt u hoe dat hier werkt? Jezus rein, de Melaatse onrein. Het Oude Testament zegt het volgende. Onreinheid is sterker dan reinheid. Als onreinheid in de buurt komt van reinheid, wordt reinheid onrein. Ik denk aan een heleboel dingen. Raakt niet, smaakt niet. Angst voor dit, angst voor dat. Smetvrees, pleinvrees. Al dat soort dingen die ongelofelijke zwaarte in het leven van een mens kunnen betekenen. Ik spot daar niet mee. Maar er is een nieuwe tijd aangebroken. En ik zeg dat niet om u te beleren, maar ik zeg dat vooral voor mezelf. Bert, er is een nieuwe tijd aangebroken. Luister goed naar deze geschiedenis, Bert. Rein ontmoet, rein raakt onrein aan. En daar waar deze reine het onreine aanraakt, moet het onreine rein worden. Oh, dus we kunnen wel alles doen wat we willen. Nee, dat bedoel ik niet. Nee, ik bedoel iets heel specifieks. Ik bedoel dat we met een bewustzijn mogen leven. Dat als we ergens binnenkomen, dat we de reinheid van Jezus vertegenwoordigen. En dat die reinheid zich verspreidt. En onreinheid in onze buurt wegdrijft. Amen. God zegen u en mij en mijn vrouw.